Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Dit is weer zo'n typisch voorbeeld van zo'n enorm gehypte sector. Jaren geleden in een podcast hebben we dat ook wel eens over gehad. In dit geval waterstof. Iedereen moest in waterstof. Ja. Want dat zou de toekomst zijn. Groene energie, bla bla. Ja, dit aandeel is dus van 40 euro naar nu 6 cent. En die gaan gewoon failliet.
Ja, beste belegger. Het is weer donderdag. Donderdag 22 mei. Consumenten zijn massaal op zoek naar proteïnes en gezonde voeding. En omega 3 is het toverwoord. Je krijgt van ons te horen welke aandelen in viskwekerijen goud in handen hebben. Tijd om over het beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en bij mij zitten Martijn van Herpen en Menno van Hoven. Straks gaan we het hebben over viskwekerijen. Die bedrijven profiteren van enkele trends die de komende jaren alleen nog maar sterker zullen worden. Dat straks. Eerst nemen we zoals altijd de afgelopen week door. Martijn, wat is jou opgevallen?
Ja, een hoop. Ik heb me even gefocust op een paar retailers die met cijfers kwamen. En dan met name de Amerikaanse retailers. Nou, op hoofdlijnen zag je daarin eigenlijk een paar dingetjes. Niet heel verrassend. Consumenten die zijn voorzichtig. Ze houden hand enigszins op de knip. Importtarief is natuurlijk een thema wat iedere keer weer voorbij komt. Hoe gaan bedrijven daarmee om? En ja, wat doet dat alles met de vooruitzichten voor 2025? Pak ik eerst eventjes Home Depot en Lowe's. Dat zijn de twee bouwmarktketens, de grootste van de Verenigde Staten ook. Doen het dit jaar bescheiden. Home Depot staat een procentje 5 lager en Lowe's 8% lager. Maar die hebben de afgelopen 52 weken ook ruim 20% hoger gestaan. Die zijn echt wel wat gezakt. Lowe's die handhaaft de outlook voor 2025. Maar die outlook die was relatief bescheiden. De omzet die komt ongeveer gelijk uit als in 2024. Oftewel weinig groei. Terwijl het in het verleden echt wel een heel duidelijk groeiaandeel was. En de winst die komt zelfs wat lager uit, verwachten ze. Nou, dat geeft eigenlijk al aan dat de druk is op de marges. Collega Home Depot die geeft een beetje een vergelijkbaar beeld. Die had in het eerste kwartaal wel een duidelijke groei van 9%, maar dat lag vooral ook aan een overname. En zij geven ook wel heel duidelijk aan van de netto winst voor dit jaar, voor dit eerste kwartaal, die komt 6% lager uit. Dus ook daar zie je druk op die marges. En dat heeft heel veel weer te maken met de enerzijds ook wel weer die importtarieven. Home Depot zegt nadrukkelijk van die marges die nemen wij zelf wel. Dan weet je automatisch, dat betaalt Home Depot zelf voor die extra kosten. Het voordeel wel voor Home Depot is dat zij ruim de helft van hun bouwmaterialen wel uit de Verenigde Staten zelf halen. Dus daar hebben ze dan een sterk punt. En even wat dan ook doet voor de luisteraars, moet je ze dan hebben of niet? Ik zou er echt heel voorzichtig mee zijn, want de omzetten blijven gelijk. Zeker Lowe's heeft heel nadrukkelijk aangegeven van wij verwachten dit jaar nog geen verbetering. We zitten er wel klaar voor als die economische trenden zo weer aantrekken. En dat komt vast een keer. Maar dat zien we niet in 2025. Dus de omzet zal niet aangejaagd worden. Marges beperkt. Dan weet je eigenlijk al, dat kan dit jaar niet heel veel verbeteren. Nee. En Home Depot is dan tegen 25 keer de winst. En Lowe's is dan tegen 20 keer de winst. In ieder geval wel wat schappelijker geprijsd. Nog niet echt koopwaardig.
Bedienen ze ook andere doelgroepen? Verschillende doelgroepen? Zit daar ook een verschil in tussen die twee retailers?
Nee, in principe doen ze allebei wel ongeveer hetzelfde. Ja. Je hebt je do-it-yourself. Mm-hmm. De thuisklussers. Een stukje schulden, een hekje bouwen. Je kunt het allemaal wel bij jezelf bedenken. Dat is een markt.
Maar voor niet bij mijzelf, maar bij anderen.
Ja, en bij jou. Jij doet het niet bij jezelf, maar daar komt dan mogelijk voor iemand die iets doet. En dat zijn echte professionals. Ja, die twee markten bedienen ze.
Ja.
Op hoofdlijnen wel. Home Depot is wel duidelijk groter dan Lowe's. Daardoor zijn de marges ook wel iets beter bij Home Depot. Het voordeel van Lowe's is dat het weer iets harder kan groeien, omdat het nog wat kleiner is.
Ja, Martijn, je weet natuurlijk ook dat Lowe's een echte dividend aristocrat is. Hè? Home Depot heeft een mooi track record, maar niet zo goed als Lowe's.
Ik heb hem staan, 61 jaar verhoging. Uit mijn hoofd zeg ik dat Home Depot 14 jaar of zo verhoging heeft. Dus helemaal terecht. Dus daar houden we van, groeiend dividend. Dan had ik ook nog even staan Walmart. Ja, die berekenen dus wel alles door. Doet het goed, ook relatief stabiel. En heeft dan denk ik ook nog wel eens voordeel dat het een discounter is. Want je merkt wel dat consumenten voorzichtig zijn. Als discounter heb je dan het voordeel dat mensen die in het duurdere segment twijfelen. Even een discretionaire uitgave. Dus uitgaven, nou ja, een ketting hoef je niet iedere keer te kopen. Dus dat even uitstellen. Maar de discounters profiteren vaak nog wel in slechtere economische tijden.
Terwijl ze toch doorrekenen.
Ja, dat wel. Kijk, Walmart profiteert er nog wel van. Als je kijkt van kwartaal op kwartaal, neemt de omzetgroei wel wat af. Maar ze maken nog steeds wel duidelijke groei. En het voordeel voor Walmart is ook dat ze nog internationaal nog wat duidelijk groeien. Target daarentegen kwam gisteren of eergisteren met cijfers. En dat was gewoon een winstalarm. Target is duidelijk iets wat in meer in dat duurdere segment zit. Ook wat luxere. Nou, daar nemen de verkoopvolumes ook af. Min 2,4% in het afgelopen kwartaal. Omzetkrimp. En zij noemden naast, nou ja, wat we noemden die importtarieven en ook een negatief sentiment. Noemden ze ook heel nadrukkelijk van, wij zijn een bedrijf wat ook zich verzet tegen dat je niet divers kunt zijn. Dus nou ja, in het huidige beleid van Donald Trump en zijn regering is dat wel, als je daartegen verzet, kan bij een gedeelte van je publiek negatief uitpakken. Dus dat noemden zij wel heel nadrukkelijk. Als je verzet tegen nou ja, beperking op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie, dan heb je daar dus daadwerkelijk last van. Dus dat is ook wel voor andere bedrijven die op dat gebied actief zijn. Ja, het is wel een dingetje. Target doet het trouwens ook al jaren eigenlijk best wel tegenvallend. Qua cijfers, en nu hebben ze ook een conclusies getrokken. De beoogd directeur strategie en groei, die ook beoogd CEO was bij veel analisten om nou ja, een keer de CEO te worden, die stapt ook op. Nou ja, lijkt me eigenlijk ook wel logisch. Als strategie en groei jouw specialisme is, en strategie en groei, daar zit het probleem. Dan, nou ja, dan gaat daar nu iets veranderen. En Target heeft ook even aangekondigd, genoemd het Enterprise Acceleration Office. Dus ze gaan echt wel kijken van hoe kunnen wij toch die groei weer aanjagen de komende jaren. Nou ja, en inmiddels de groei vlakt af. Is gewoon negatief, maar de koers-winstverhouding is 10,5. Dividendrendement inmiddels 4,8%. Nou ja, en Menno noemde het al dividendaristocraat. Het is een dividendaristocraat, denk ik ook dividend king. Meer dan 50 jaar, ik heb dat even niet paraat. Dividend gaat dan wel met een centje per jaar of zo omhoog. Dus het is wel, daar zit wel potentie en herstelpotentie, maar op dit moment zit het in de hoek waar de klappen vallen. En dan ben ik denk ik al door mijn tijd heen.
Oh ja.
Nou, voor mij is dit wel even het belangrijkste.
Oké. Menno, wat is jou de afgelopen beursweek allemaal opgevallen?
Ja, weer heel veel. En ik heb ook een aantal retail gerelateerde onderwerpen. De eerste die mij opviel was Amer Sports. Dat was ooit een Fins bedrijf wat in de dividendportefeuille zat. En die zijn in 2019 overgenomen door een Chinees consortium. Die betaalde daar 5,3 miljard voor. En die verkoop, of althans ze moesten dus noodgedwongen uit de dividendportefeuille met 73% winst. Heel mooi. Maar ik was op dat moment niet blij mee, want het was gewoon een heel mooi aandeel. En ja, ze zijn in 2024 weer teruggegaan naar de beurs voor $13 per aandeel. En ze bereikten deze week een hoogste koers ooit en hebben nu een beurswaarde van 18 miljard. Terwijl ze dus voor 5,3 van de beurs zijn gehaald. Dus kun je nagaan wat. Natuurlijk is wel het een en ander veranderd qua portefeuille. Meer gericht op China. Maar die draaien dus heel goed. Hè? Terwijl bijvoorbeeld een aandeel als Nike op dit moment op een 5-year low staat. En omzet krimpen, zeker in China laat zien.
Maar wat doen zij dan specifiek beter?
Nou ja, sowieso andere focus. Meer gericht op echt specialistische outdoor producten. Ja. Merken van Amer zijn nog steeds Salomon. Bekend van de ski, snowboard, maar ook gewoon schoeisel zijn ze, zijn ze een grote speler in. Wilson, de tennis rackets en tegenwoordig met de opkomst van het hele padel profiteren ze ook van. Peak Performance is ook gewoon een heel mooi merk. Ik heb daar zelf in het verleden ook wel wat van gehad. Dus gewoon hele mooie brands. Ook nog Atomic, ook skiën, snowboard spullen. En ja, ze groeien gewoon met dubbele cijfers, double digits per jaar. En bijna een derde, of ruim een derde zelfs, van omzet komt uit China. En die markt groeit gewoon. Mede natuurlijk door de Chinese partij die het van de beurs heeft gehaald. Zijn weer terug naar de beurs en nu dus op een all-time high. En dit is dus echt zo'n uitzondering in een sector die gewoon zwaar onder druk ligt. En dat zie je ook bij mijn tweede puntje. Dat is Foot Locker. Er is een bod opgekomen van 2,4 miljard van Dick's Sporting Goods. Nou, dat was dan weer een tip van een aantal jaar geleden die heel goed ging. Een heel mooi dividendaandeel. Ja. Maar ja, wat je dan ziet natuurlijk is dat die Dick's Sporting Goods, die klapt 20% omlaag op dat bod. Foot Locker schiet 80% omhoog. Maar die staan nog altijd echt op slechts een fractie van de hoogste koers ooit van pakweg 5-6 jaar geleden. Dus ja, dat bedrijf is na dat bod 2,4 miljard waard. Dick's Sporting is nu zelf nog 14 miljard waard. En voor Dick's is het wel op zich een goede kans. Want ze krijgen er veel meer winkels bij. Foot Locker heb je het over 3200 winkels. En vooral veel meer internationale exposure. Dick's is nu puur gericht op de Verenigde Staten. Met hele grote winkels waar je echt alles kunt kopen. Schoenen, sportkleding, maar ook complete baskets. Nou, ze hebben gewoon per sport een enorme afdeling. Honkbal, American Football. Alles kun je daar kopen. Ik ben er zelf een paar jaar geleden ook nog doorheen gelopen. Hele mooie winkel, wel premium priced. En ja, die gaan duidelijk dus op een internationale expansietour hiermee. En ja, als jij in Foot Locker zat, volgens mij hebben die op een gegeven moment ook het dividend geschrapt. Dan heb je nu denk ik wel een mooie exit. Ja. 80% boven wat ze een paar weken geleden stonden. Maar ja, het blijft gewoon weer een voorbeeld van hoe lastig die markt is. Vooral voor schoeisel en kleding. Met name in de Verenigde Staten ook dan.
En Dick's en Amer, zijn dat ook goede dividendaandelen? Staan die bij jou nog steeds op de radar?
Amer was, of Amer...
Ja, ik heb geen idee.
Ik heb eigenlijk ook geen idee. Ik zeg altijd Amer, omdat
Amer. Okay. Ooit dan doen we dat.
Een paar Franse brands hadden. Dus zo kwam ik op Amer, Mavic, Mavic.
Ja, was ooit. Amer.
Maar goed, anyways. Nee, Amer, ik zeg gewoon Amer.
Ja, doe maar.
Die betalen dus geen dividend. Maar dat was een heel mooi dividendgroeiaandeel. Vandaar dat ze ook jaren terug opgenomen werden in de dividendportefeuille. Op dit moment betalen ze geen dividend. Geen idee of ze dat gaan doen. Als ze dat gaan doen, dan maak ik er uiteraard melding van. En Dick's blijft gewoon een mooi dividendgroeiaandeel. Ja. Volgens mij vorig jaar nog double digits verhoogd. Ja, en die hebben het gewoon heel goed gedaan. Alleen zo'n bod, een paar miljard, dat is gewoon, doet gewoon de koers geen goed. Dus, maar dat blijft gewoon een mooie dividendgroeiaandeel. Nou, nog eentje, die viel me op. Een aandeeltje uit Frankrijk. Die klapte met 90% in elkaar op weekbasis. Ik heb het over McPhy Energy, of misschien McPhy Energy. En wat doen zij? Ze doen iets met waterstof. Ze maken elektrolyses, of misschien moet ik zeggen ze maakten, want ze hebben een faillissement aangevraagd. En ja, dit is weer zo'n typisch voorbeeld van zo'n enorm gehypte sector. Jaren geleden in een podcast hebben we dat er ook wel eens over gehad. In dit geval waterstof. Iedereen moest in waterstof, want dat zou de toekomst zijn, groene energie, bla bla. Ja, dit aandeel is dus van €40 naar nu 6 cent en die gaan gewoon failliet. En toen schoot bij mij gelijk een ander aandeel naar binnen, wat waar veel over geschreven is, veel gehyped. Nel ASA, Noors aandeel, een beetje in diezelfde hoek. En die staan nu 2,63 kronen. En dat was in 2021, piekjaar voor die waterstofjongens, stonden ze gewoon 30. Dus ja, hype aandelen, oppassen, zwaar speculatief. En dat blijkt nu wel, want er blijft gewoon niks van je investeringen over.
Okay. Als je dat leuk vindt, dan moet je dat echt als aanvulling op je portefeuille doen.
Ja.
En liefst ook nog heel breed spreiden. Wordt het een succes, dan dan maak je grote klappen. Maar als je 10 doet, dan heb je 2 klappers, hoop je. En de rest...
Precies, ja. En als je net de verkeerde pakt, dan ben je gewoon al je geld kwijt uiteindelijk. Dus zonde. En dit soort bedrijven betalen uiteraard geen dividend.
Nee. Oké, okay, afblijven. Wijze les.
Zeker.
Dan misschien nog kort even waar jullie over geschreven hebben in het nummer dat nu weer beschikbaar is, Martijn.
Ik noemde al Walmart. Walmart cijfers heb ik overgeschreven. En ik had de vraag van de week over enkele restaurantketens.
Ja, dat is een aanrader.
Die zijn wel iets voorspelbaarder dan de aandelen die Menno net noemde. Dus,
ja, dat is echt een aanrader voor de abonnee. Menno?
Ja, een van de dingetjes waar ik over geschreven heb is Norbit. Dat is wel echt een ongekend succes, als ik zelf mag zeggen. Een maandje geleden getipt. Terwijl ze al op een all-time high stonden, in de dividendportefeuille opgenomen. En die koers die blijft maar doorstijgen. Gisteren weer 6% erbij. Inmiddels is die tip al plus 50% binnen een maand. Ik denk niet dat ik ooit sneller beter heb getipt. Dus je hoopt het wel. Volgens mij een maand geleden zat ik hier met Stefan in de podcast. Toen kondigden we hem een beetje verdekt aan. Zonder de naam prijs te geven. En tot nu toe maakt hij het helemaal waar. En all-time high. En er zijn nog veel meer leuke dividendportefeuille aandelen op een all-time high. Maar daar gaan we het in de volgende podcast
over hebben. Mooi, prachtig bruggetje.
Voor kennis.
Een half jaar geleden noemden we in het verhaal van de week 3 aandelen van viskwekerijen. De koersen van die aandelen staan nu lager, maar dat heeft vooral met het bredere marktsentiment te maken. Martijn vertelt wat er allemaal in de sector speelt.
Wat er allemaal speelt, ja.
Is dit niet een mooie...
Ja. Nou ja. Evenwel, waarom is überhaupt die sector interessant? Ja, nou ja, Menno noemde het net al van hype sectoren. Ik ben er zelf niet van. En ik heb een keer een podcast ook over Monish Prabhai gedaan. Verandering is de vijand van investeringen. Dus ik zoek heel graag ook naar sectoren waar niet veel veranderingen zijn. Of in ieder geval positieve veranderingen. En viskweken in het algemeen is echt zo'n sector waarvan je zegt, nou ja, ik ben ervan overtuigd dat we over 5 jaar nog wel vis, in dit geval hebben het over zalm, dat we die nog eten en over 10 jaar ook nog wel. Daar gaat heel weinig in veranderen. Ik had ook nog wel een heel mooi plaatje gevonden van een van de aandelen waar we het zo over hebben, van Salmar. Die had een grafiek laten zien van de afgelopen 25 jaar. En die kwam erop neer dat gemiddeld 10% per jaar meer vraag was of qua volumegroei in zalmkweek. Nou ja, 10% per jaar. De aandelen die ik noem, die keren ook allemaal nog een dividend uit. Het is wel enigszins cyclisch, maar op lange termijn weet je bijna zeker dat deze bedrijven doorgroeien. Dus ik vind het in die zin hele interessante bedrijven. Jij noemde al van gezondheid is een dingetje. Nou, ook Salma noemde dat ook. Hoe hebben ze die genoemd? Bouwen op supertrends, heb ik het vertaald. Dus supertrends, het is gezonde voeding, de omega-3 dingetjes. Groeiende middenklasses hebben we zeker ook in opkomende landen. En als je meer welvaart hebt, dan wil je vaak ook meer vlees en vis en proteïnes eten. Dus daar profiteren dit soort bedrijven ook enorm van.
Ja, dat zijn denk ik relatief dure producten die ze voor de consument.
Ja, zeker, ja. Dus in ieder geval is het een wat duurder product met groeiende middenklasses die meer geld te besteden hebben. Al besteden ze maar in plaats van 1 keer per week geld aan vis. Dan heb je gewoon groei en dat wordt waarschijnlijk alleen maar meer. En één bijkomend voordeel ook nog van viskweek is dat het, ik wil niet per se zeggen dat het extreem duurzaam is, maar het is wel relatief duurzaam doordat er weinig landoppervlak voor nodig is. Water of zee is natuurlijk veel meer met grote netten. En tegelijkertijd ook om die omzetting van het ene eten, dus bijvoorbeeld van graan of vismeel, naar kilo's vis. Dat is ook relatief veel duurzamer of dat gaat veel sneller dan wanneer je iets met vleeskweek doet. Dus in die zin profiteert viskweek gewoon van heel veel trends. En die trends die zijn ook naar verwachting dat ze gewoon doorzetten de komende jaren, tientallen jaren misschien wel. Dus in die zin heel positief. En waarom nu? Jij noemde net al van een half jaar geleden heb ik erover geschreven. Die koersen staan inderdaad lager.
Heb je dus 3 aandelen getipt, hè?
Ja, ik heb, er zijn 3 aandelen inderdaad. Bakkafrost, Mowi en Salmar. Mowi is de grootste zalmkweker ter wereld. Is ook breed gespreid. Doet overigens ook meer. Doet ook nog wat met zeebaars die je hier ook gewoon in Noordzee kunt vangen. Ja. En doet ook wat met tilapia. Dat is meer een Aziatische vis. Dus dat is de grootste ter wereld daarin. En je hebt Bakkafrost en Salmar. En ze staan alle 3 aan de Noorse beurs genoteerd. Koersen staan allemaal lager. Nou, waarom staan ze lager? Ik heb even ook vooral even naar de kwartaalcijfers van Mowi ook gekeken. En die beginnen met de oogsten zijn heel goed verlopen. Hè? 12% meer volume dan een jaar geleden. Nou, dan denk je, dat is hartstikke mooi. Ik zag bij Salmar zelfs 17% meer volume dan een jaar geleden. Nou, top. Maar met dit soort dingen geldt wel als er heel veel aanbod is. En ze geven ook aan van dit is in de wereldwijde keten is er veel aanbod. Dan zijn je prijzen lager. Nou ja, prijzen lager is minder winst. Dus daarom zijn die koersen in de brede zin wel gedaald. Nou heeft Mowi als grootste daar wel relatief minder last van gehad. En ze zeggen zelf dat het komt omdat de kwaliteit van hun vis in Noorwegen, dat wel weer beter was dan een jaar geleden. Dus die zijn misschien 10% lager, waar de rest misschien wel 20 of 25% lager staat van de koersen. Dus ja, Mowi, ook omdat het breder gespreid is en de grootste is, wel relatief stabiel. En leuk dan ook voor de beleggers natuurlijk van, nou, die hebben weer een kwartaaldividend aangekondigd van een Noorse kronen. Gaat dat in, 1,70 per aandeel. En ze zitten nu op zo'n 3,5% dividendrendement, dus dat is verder wel prima. Dat dividend is niet, net zoals we net over hadden, dividendaristocraat waardig, dat het ieder jaar verhoogd wordt. Maar als je gewoon een lange termijn trend ziet, dan gaat het wel gedurende het jaar, gaat het dividend alleen maar omhoog. Dus dat is denk ik het belangrijkste ook wel voor wat betreft Mowi. Dan zat ik nog een bedrijfsspecifieke, dat is Bakkafrost. Bakkafrost, daarvan zijn eigenlijk twee landen zijn er van belang. Dus één is de Faroe-eilanden en ander is Schotland. En het probleem is Schotland. De Faroe-eilanden, daar gaat het allemaal goed met die viskweek. Schotland, daar is jarenlang minder in geïnvesteerd. Meer last van ziektes. De zalmen worden daar kleiner. Er gaat meer dood in van die zalmen. En dat heeft ze ook eind 2024 heeft ze dat gewoon geld gekost. Dus dat is echt een bedrijfsspecifiek iets. Bakkafrost heeft wel heel nadrukkelijk aangegeven, ook voor de strategie voor de komende jaren, van wij gaan inzetten om daar de situatie te verbeteren. En ik zie dit dus ook vooral als een tijdelijk iets. Dus dan staat ook weer die koers staat duidelijk lager. Maar dan zie ik het ook wel weer voor de lange termijn de kans, want er is gewoon upside potential. Want ze weten ook, op het moment dat wij gaan investeren, hebben we dus minder vissterfte en hebben we meer kilo's vis. Dus dat levert op. Dus dat is eigenlijk gewoon ja, een open deur. Dus dan is een lagere waardering alleen maar fijn. En ik heb ook nog even gekeken bij Salmar. Daar zie ik niet echt iets bedrijfsspecifieks. Wat ik net zei, de volumes waren 17% gegroeid jaar op jaar. En dat is ook echt wel een aandeel dat het meeste inzet ook op groei voor de komende jaren. Mm-hmm. Dus even snel concluderend. Koersen lager, maar voor de lange termijn is er eigenlijk niks veranderd voor deze aandelen. Nee. Dus dat is heel prettig. Nou ja, om nog een beetje in de strategie te duiken. Alle drie zetten in op volumegroei voor de komende jaren. Dus dat is alleen maar prettig. Waarmee Salmar wel de hardste groeier is. Ze komen eigenlijk ook alle drie wel aan met kostenbesparingen. Nou ja, dat is vrij standaard meestal. Maar goed, ook daarin kunnen ze dus nog winst behalen. En wat nog wel specifiek is voor Mowi, dus als grootste. Die hebben ook nog een divisie waarmee ze de voeding voor die zalmen maken. Dus eigenlijk een beetje wat voor de wat oudere beleggers onder ons kennen. Misschien nog wel Nutreco, wat ooit door het investeringsvehikel van Vente van Vlissingen van de beurs is gehaald. Was echt die ook deed in diervoeding voor zalmkweek, onder andere voor viskweek. En ik weet toevallig dat van de beurs is gehaald, ook omdat het investeringsvehikel zocht nog naar een investering voor langer termijn trend wat positief was. Nou ja, dat geeft eigenlijk ook aan dat het slimme geld. Dan denk ik toch dat Vente van Vlissingen is niet multimiljardair geworden vanwege zijn domme dingetjes. Mm. Dus die heeft ook in deze sector in het verleden al geïnvesteerd. Nou ja, zo gaat toch wel ook eventjes Mowi overwegen of ze dat stukje dan toch gaan afstoten. Nou ja, als dat rendement technisch beter is, is dat eigenlijk alleen maar handig. Want dan kunnen ze dan weer investeren in meer groei of zo. Dus ook dat is voor de lange termijn wel een trigger dat ik denk, hey, dat is alleen maar positief. Nou ja, dat is dus een strategische update die ze daar nog gaan doen. Heb ik dan nog meer iets over? Ja, Salmar had ik al gezegd, de grootste groei. En Bakkafrost, ja, eigenlijk hebben we dat wel zo'n beetje behandeld. Nou, had ik voor mezelf nog even een tabelletje gemaakt voor wat nu eigenlijk dat allemaal qua waardering en dividend doet. Dat is natuurlijk even toch wel van belang. Mowi had ik al genoemd, een dividendrendement van 3,5%. En ook dat een kwartaaldividend is, wat zelfs enige doen. En noteert tegen 14 keer de winst. Dus redelijk schappelijk, denk ik. Bakkafrost, 17,5 keer de winst. Goed, heeft natuurlijk ook wat te maken met de tegenvallende resultaten van eerder, waardoor die koers-winstverhouding wat hoger lijkt. Dividend is daarin wel wat lager. 1,7%. Maar goed, dat heeft dus wel ook duidelijk die verbeterde potentie in Schotland. En tenslotte hebben we dan nog Salmar. En dat is denk ik wel een beetje mijn persoonlijke favoriet. Heeft de hoogste groei van deze drie. En heeft ook het hoogste dividendrendement met 4,7%. En de waardering is 13,5 keer de winst. Dat zijn trouwens wel de taxaties voor 2025. Dus dat zou mijn persoonlijke favoriet zijn. En nou ja, wel een kleine disclaimer. Het kan een beetje cyclisch zijn. Dus als nou over 3 maanden die koers 10 of 20% lager staat. Ja, dat zou een keer kunnen gebeuren. Maar lange termijn trends zijn echt gewoon positief. En dan moet je misschien even voor jezelf bedenken van, nou, ik wil dit ooit kopen tegen een redelijke koers. Of ik wacht wel tot er een keer een enorme crisis uitbreekt en ik pak hem echt op een heel laag punt. Mm-hmm. Dat is een beetje afhankelijk van hoe je zelf als belegger erin zit. Dus,
en zie je nou eigenlijk ook bedreigingen voor deze aandelen en de sector?
Ja. Nou, voor de hele sector eigenlijk, dan denk ik meer voor de sector denk ik dat het meevalt. Kijk, je hebt wel bedrijfsspecifieke nadelen. Wat bijvoorbeeld is dat klimaatopwarming, heb je wel natuurlijk ook het zeewater dat opwarmt. Ja. Als zeewater opwarmt, zijn sommige vissoorten kunnen daar minder goed tegen. Ik dacht dat zalm er redelijk tegen kan. Maar zalm heeft ook wel echt schoon en zuurstofrijk water nodig. Als water warm wordt, zit er minder zuurstof in. Dus dat is risico.
Ja, want het zit allemaal in Noorwegen ook.
Deze wel. Nou, Mowi heeft ook volgens mij in Chili nog wel wat. Ja. Bakkafrost weet ik wel. Die zitten ook meer bij de Faroe-eilanden, waar de watertemperatuur relatief stabiel is. Het zijn ook eilanden, dus die zitten echt midden in de Noordzee. Je hebt bijvoorbeeld wel de echte Noorse onderdelen. Die zitten meer in die fjorden ook. En daar warmt het water wel iets harder op.
Ja, ja.
Nou, ook een beetje afhankelijk van de seizoensinvloed. Dus dat is wel een iets om rekening mee te houden. En wat tegelijkertijd ook wel speelt, als het water opwarmt, dan heb je ook weer meer last van een soort van algenbloei of bloedluis is het volgens mij ook. Wat je dan wat meer hebt, waar dan die zalmen last van hebben. Dus krijg je iets meer sterft en wordt wat kleiner. Je hebt ook wel jellyfish, soort kwalachtige, kreeftachtige, is ook die hele strengen maken in het water. Dat is ook weer nadelig. Dan krijg je ook weer iets meer vissterfte. Maar goed, aan de andere kant zijn dat dan ook wel weer dingetjes waar tegen ze antibiotica krijgen. Zeker ook in een vroeg stadium. Dus dat zou nog wel trouwens een bedreiging kunnen zijn als het heel ver doortrekt.
Ja.
Van in hoeverre mag je nog antibiotica toedienen aan dit soort dieren.
Ja. En qua concurrentie, hebben ze eigenlijk het rijk alleen op de markt? Of hoe zit dat? Deze drie?
Er zijn er wel meer. Ik noemde net eigenlijk al Chili, waar Mowi in zit. In Chili heb je natuurlijk misschien wel langs de kustlijn ter wereld. Ik weet niet hoe dat precies zit. Chili, daar heb je wel ook viskwekerijen. Ik zag ook laatst Canada ook wel voorbij komen. Canada volgens mij ook enkele grote meer en een grote kust. Dus het is niet zo dat ze het rijk alleen hebben. En volgens mij tilapia. In Zuidoost-Azië wordt dat veel gekweekt. Ja. Ik weet dat Mowi daar wel wat in heeft. Maar in mijn beleving is dat niet dat ze de hele wereld domineren. Ja. En wat dan misschien nog echt een bedreiging kan zijn, als je zegt van de kosten in Europa voor die zalm nemen heel veel toe, dan zou een bedreiging kunnen zijn dat bijvoorbeeld tilapia heel goedkoop uit Azië kan komen. Maar dan ben ik even aan het speculeren. Ja, dat is wel iets wat ik denk van, nou, dat zou mogelijk iets kunnen zijn.
Maar je ziet er gewoon eigenlijk de toekomst zonnig in voor deze drie.
Ja, simpel gezegd, de vraag naar zalm en vis in het algemeen en ook naar zalm die stijgt, zal blijven stijgen. Nou ja, en daar profiteert dan de hele markt in principe van. Dus ja, die trend zal doorzetten. Dat in een notendop.
Oké, nou. Mooie aandelen, mooie sector. In de volgende aflevering bespreken we 2 topaandelen uit de dividendportefeuille die op een all-time high staan. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Veel succes op de beurs en tot de volgende keer. We'll be right back.